Ik heb een titeltje op het slide gezet. Ik heb weer geprobeerd een PowerPoint-presentatie te maken. Dat is altijd een hachelijke onderneming, omdat ik mezelf altijd ergens verlies. Maar ik dacht toch dat het handig was, omdat ik best het een en ander wil vertellen. En je zult merken dat ik af en toe ervan uitga dat je sommige geschiedenissen uit de Bijbel kent. Als je die niet kent, nou luister gewoon even en pak de draad later weer op. Want ik denk dat de grote lijn van het verhaal voor iedereen wel duidelijk zal worden. Tenminste, dat hoop ik. En er staat hier achter mij de titel 16.000 zaadjes. En die 16.000 zaadjes komen uit een artikel uit de Volkskrant uit 2007. Dat vond ik op internet. Waarin ik gewoon gegoogeld heb hoeveel woorden spreken mensen op een dag. En daar stond een gemiddelde van 16.000 woorden op een dag. En het minimum is zo'n beetje 500. En de top is 50.000. Dus er zijn mensen die zo'n 50.000 woorden op een dag spreken. En de wat meer stille introverten 500. We hebben gisteren een geanimeerde discussie gehad in het oudste team. Wie van ons? We waren het ook niet helemaal eens met elkaar. Maar het geeft wel aan dat wat wij doen met onze mond, de hoeveelheid woorden eigenlijk die we uitspreken, is ongekend. En er staat een ondertitel en dat is de kracht van woorden. Of je kunt zeggen, woorden hebben kracht. En ik weet dat als je dat statement doet, dat er van alles kan gebeuren met je. Dat is bij mij ook. Toen ik een aantal jaren geleden, ik denk zo'n 12 jaar geleden, nu 13 jaar geleden, onderwijs kreeg over de kracht van woorden, toen ging ik eigenlijk in mijn achteruit. Dus ik kon me heel goed identificeren met Simon daar. Dat ik dacht van ja, het zal allemaal wel. Dat komt omdat ik er mijn werk van gemaakt had om het leven door te gaan met grappen. En ik speelde cabaret in de christelijke wereld en ik vond het heerlijk om alle heilige huisjes omver te schoppen. Dat vond ik echt leuk. Ik vond het fantastisch om een zaal heel hard te laten lachen en op het hoogtepunt van de lach er een harde grap overheen te gooien. En ik deed daar mensen pijn mee, maar ik zei, dat is kunst. Dat is kunst. En toen ik leerde dat woorden kracht hadden, toen heeft het bij mij een poosje geduurd voordat ik zover was dat ik dat wilde accepteren. Je gaat een poosje in de ontkenning, je steekt je kop in het zand. En tegelijkertijd zijn er ook mensen die de kracht van woorden heel erg overdrijven. En ik ga in dit verhaal eerst zeggen dat ik niet sta voor de extremen. Ik sta niet voor de kracht van woorden waarin je kunt zeggen van als je het maar uitspreekt, dan gaat het wel gebeuren. Dat zijn extreme leringen waarvan ik weet dat die bestaan, daar sta ik niet voor. Waar ik wel voor sta, zijn de Bijbelse waarheden, volgens mij de Bijbelse waarheden die je vindt. En ik wil jullie proberen mee te nemen in wat de Bijbel laat zien over de kracht van woorden. En die kracht is niet gering. En ik wil je vragen, misschien is het helemaal nieuw voor je, misschien zeg je van ja, maar dat weet ik al lang, dat kan. Maar misschien zit je hier ook, zoals ik hier een aantal jaar geleden zat, en dacht van ja, dat zal allemaal wel. Want soms zul je zien dat als we gaan kijken naar hoe de Bijbel spreekt over de kracht van woorden, het bijna griezelig en mystiek lijkt. En dat doet dat staat in de Bijbel. Ik ga de teksten lezen strakjes. Maar ik noem het woord wel. En soms zit het heel ver van buiten ons westerse referentiekader. Ik denk dat er andere culturen zijn die zich veel bewuster zijn wat de kracht van woorden zijn. En in het Westen, wij zijn heel rationeel. En toch is gelijkertijd mijn stelling dat heel veel mensen bewust gebruik maken van de kracht van woorden. Ik noem een voorbeeld en dat is Twitter. Twitter. Je gooit iets op Twitter. Je gooit woorden op Twitter. En dat beïnvloedt de omstandigheden. Dat is hoe het werkt. Daar is niks mystieks aan, toch? Zeg je? Dat zijn gewoon feiten, ja. En kijk, ik kom daar allemaal straks op terug. Maar ik wil eerst een tweetal teksten noemen die we waarschijnlijk allemaal kennen. Er zijn er veel meer. Maar de eerste zegt, dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie hem lief heeft, zal de vrucht ervan eten. Er staat hier niet, je zou kunnen zeggen dat er iets is met woorden wat invloed heeft, wat leidt op dood en op leven. Nee, er staat hier, dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie hem lief heeft, zal de vrucht ervan eten. Dus als je nu zoiets voelt van, dan kan ik nogal wat uitrichten met mijn woorden. Als je dat nu voelt, dat is goed. Dan is er een volgende, staat, er zijn er die als met dolksteken praten, ondoordacht, maar de tong van de wijze betekent genezing. En misschien ken je wel de uitspraak van, wie heeft er wel gezegd, iemand heeft me gekwetst. Gekwetst. Heel vaak heeft dat te maken met wat er gezegd is, toch? Wat is er dan in die woorden dat invloed heeft op jouw innerlijke mens, waardoor jij zegt, dat doet pijn. Dat doet zeer. We zeggen wel eens, schelden doet geen zeer. En we weten allemaal dat schelden wel zeer doet. Of, toch? En als je nadenkt over de kracht van woorden, dan kun je zeggen dat woorden invloed hebben op mensen. En met mensen bedoel ik dan geest, ziel en lichaam en omstandigheden. Als je het hebt over de mens, dan spreekt de Bijbel over een samenspel van geest, ziel en lichaam. Op andere plaatsen wordt er gesproken over het hart. En ik denk op basis van diep graven in al die teksten, wanneer staat er nou ziel, geest, wanneer staat er nou hart. Ik denk voorzichtig dat je misschien kunt zeggen dat het hart het diepe innerlijk is waar geest en ziel zich mengen of zo. En voorganger van het baak heeft gezegd, ja, misschien is het wel de plek waar geest, ziel en lichaam zich vermengen. Ik weet het niet precies, maar het is de diepe laag van ons innerlijk. En God is met name geïnteresseerd in ons hart. Dus wat er diep binnenin ons omgaat. Maar ik heb gezegd, woorden hebben invloed op mens. En dan moet je je voorstellen, laten we eens beginnen bij de ziel. De ziel is het woord psyche. Het woord psyche kennen we allemaal. En ik denk ook dat we ons allemaal voor kunnen stellen dat als wij woorden over ons heen krijgen, ten goede of ten slechte, dat het invloed heeft op onze ziel, onze psyche. Wie heeft er wel eens meegemaakt dat je je een dag slecht voelt omdat iemand iets akeligs tegen je gezegd heeft? Nou, het is invloed op je psyche. Wie heeft zich wel eens een dag heerlijk gevoeld omdat een baas, een leidinggevende, een docent of een partner iets positiefs over je gezegd heeft? Dat is invloed op je psyche. Dat is de kracht van woorden. Dat is de kracht van woorden. Je moet het niet moeilijker maken, je moet het niet minder moeilijk maken. Dat is de kracht van woorden. Dat is wat er gebeurt met je psyche. Je kunt zeggen, je psyche, je ziel zijn je verstand, je wil en je emoties. Kun je je voorstellen dat als er heftige woorden tegen je gezegd worden, dat het zo slecht gaat met je psyche dat je lichaam ziek wordt? Dus woorden kunnen... Ik ben er gewoon ziek van, zeggen we dan wel eens. Ik ben er gewoon ziek van. Woorden kunnen zo'n diepe impact hebben dat het ook iets doet met ons lichaam. En dan gaan we naar de geest. En ik weet niet wat jullie voor beeld hebben van de geest, maar als je gaat studeren in de Bijbel over wat er staat over de geest, dan vind je dat het heel vaak te maken heeft met een soort innerlijke houding. Er wordt gesproken over een geest van jaloezie, een geest van angst. En dat heeft te maken met de innerlijke houding van de geest van de mens zelf, volgens mij. Er zijn mensen die zeggen van dat zijn externe geesten. Ik geloof dat het te maken heeft met de invloed, de houding van de mens zelf. God heeft ons niet een geest gegeven om opnieuw te vrezen, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Als je leest over de vrucht van de Heilige Geest, die werkt in onze geest, dan lees je ook dat het innerlijke houdingen bewerkt. Van zachtmoedigheid, van liefde, van zelfbeheersing. Het heeft te maken met je houding. En nu geloof ik dat er woorden zijn die zo krachtig zijn dat ze iets doen met je geest. Dan ga ik je proberen, ik ga dat schilderen en ik denk dat je dat kunt volgen omdat wij allemaal een geest hebben als mensen. Maar misschien heb je wel eens gehoord dat er bij een talkshow iemand zit die woorden spreekt waarvan je zegt van die zijn griezelig. Of die zijn vies. Kun je het een beetje plaatsen? Van die woorden waarvan je zegt van dat is echt bah. Er wordt iets gezegd nu en het lijkt alsof het me bevuilt. Het komt dieper binnen dan alleen maar naar of zo. Gedichten, die kunnen schilderen. De psalmen bouwen ons op. Als wij psalmen horen, of als je iemand hoort die geleid wordt door de Heilige Geest, dan kun je merken dat er in je innerlijk iets gebeurt. Je wordt als het ware opgebouwd. Dat is een geestelijk effect. En wat precies het verschil is tussen geest, ziel en lichaam. Nou ja, de Bijbel is het woord van God is krachtig, dat scheidt van één ziel en geest, staat er. En merg en been, dus helemaal precies weten we het niet. Maar ik denk dat we het wel een beetje aan kunnen voelen. Nou is mijn volgende vraag, heb je wel eens meegemaakt dat je woorden over je heen kreeg die je compleet ontredderden? Waarvan je zegt van, wow, ik was echt nu, was ik er echt vanaf. Ik wel. Dat zo hard binnenkomt, dat het lijkt alsof je... Wow, nu ben ik het even... wat dieper gaat... dan van, oeh, dat deed je een beetje zeer. En ik denk dat het te maken heeft ook met gevoeligheid. Hè. Bij de een komen dingen dieper dan bij de ander. Maar er zijn woorden die als het ware ontredderend kunnen zijn... die iets kunnen doen met je complete innerlijk. En dat is geestelijk. Dat is geestelijk. De eerste vraag die ik jou wel wil stellen... en die vraag komt meerdere keren terug... en als ik het vergeten heb je hem nu... is wat doe jij met je woorden? Wat doe jij met je woorden? Welke keuzes maak je? Flap je er gewoon alles uit? Knal je alles maar op Facebook? Omdat het leuk is? Roep je van alles over mensen? Wat doe jij? Hoe zet jij je mond in? Want de Bijbel zegt... dood en leven zijn in de macht van de tong. En by the way, als je dat lief hebt, zul je de vrucht ervan eten. En ik geloof dat als jij zegenend bent, straks kom ik op wat zegenen is, als jij positief spreekt, dat je zelf ook zegen zult ontvangen. Ik geloof dat als je negatief spreekt, dat je zelf ook vast zult lopen in het negatieve. Omstandigheden heb ik ook al gezegd. Heel simpel, als iemand voor de rechtbank komt, en er is daar een autoriteitsfiguur, dat noemen we een rechter, en die zegt, ik veroordeel jou tot zoveel jaar gevangenisstraf, dan hebben die woorden, die uitspraak, heeft een concrete invloed op de omstandigheden. Dat is gewoon het hele praktische stuk. Je ziet meteen dat we te maken hebben met een gezagsdrager. Als een politieagent zegt, u krijgt een bekeuring, krijg je een bekeuring. Dan ga je uitleggen waarom, en dan zeggen zij, ik begrijp wat u bedoelt, u krijgt toch de bekeuring. Wie herkent dat? En zij zeggen dan, u krijgt de bekeuring en dat heeft invloed op de omstandigheden. Als een docent zegt, je bent gezakt, ben je gezakt. Heeft invloed op de omstandigheden. Dus naarmate iemand iets of iemand gezag heeft of autoriteit heeft, hebben de woorden ook invloed op de omstandigheden. En we hebben al gezien, ik noemde het woord Twitter al, dat wij door te spelen met woorden situaties kunnen beïnvloeden. Fake news, de kracht van woorden. Propaganda, de kracht van woorden. Heel vaak zijn het leugens. Leugens die gesproken worden over mensen of over omstandigheden die als het ware de boel een kant op bewegen en manipuleren. Ik zeg er vast bij dat ik geloof dat veel van dat soort dingen demonisch geïnspireerd zijn. Niet alles, maar Efeze 2 zegt dat de mensen leven onder invloed, hè, van de overste van de macht van de lucht die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Om de wil te doen van het vlees en de gedachten. Dus ik noem nu vast het woord inspiratie. Waar komen jouw woorden vandaan? Door wie of door wat worden ze geïnspireerd? En inspireren, het woord inspireren, er zit het woord spirit in. Het woord ademen, inademen. Nou, als wij zeggen ik ben geïnspireerd. Ik kan geïnspireerd worden door een boek. Ik kan geïnspireerd worden door een ander mens. En dat betekent dat ik ben zo geïnspireerd dat ik aangezet word om iets te gaan doen meestal. Ik word aangezet om iets te gaan zeggen. Ik geloof dat het woord van God bijvoorbeeld volledig 100% van A tot Z geïnspireerd is door de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest heeft mensen geïnspireerd, aangezet om woord voor woord de Bijbel op te schrijven. We zullen zo meteen zien wat de Bijbel zegt over de Bijbel. Dus die woorden die zijn geïnspireerd. Maar wij kunnen ook geïnspireerd worden door andere mensen. Wie van jullie heeft wel eens iemand nagepraat? Dat is, ben je geïnspireerd door een ander mens. Wie van jullie is wel eens geïnspireerd geweest door een boze geest? Kijk, nu zijn er veel beperktere handen. Maar ik zeg je dat als je leeft onder invloed van deze wereld, als je praat wat de wereld praat, dat je, ook al ben je niet direct geïnspireerd door de duisternis, dat je wel onder invloed staat van dat denken en van die wereld. Er zijn momenten dat je rechtstreekse inspiratie kunt krijgen van demonen. Moet je niet van schrikken, want zelfs Jacobus en Johannes hadden dat. Die zeiden tegen de Heer Jezus, zullen wij vuur uit de hemel laten komen om deze mensen te verdelgen? En dan zegt de Heer Jezus in de NBG-vertaling, je weet niet wat voor geest je hebt. Op het moment dat Petrus de Heer Jezus tegenspreekt over het lijden en sterven, zegt de Heer Jezus tegen Petrus, ga achter mij, Satan. Dat was geen grapje. En het was ook niet om Petrus, maar hij gaf duidelijk aan, de woorden die nu komen, komen niet van mijn vader. Vlak ervoor had Petrus woorden gesproken die wel kwamen van God. U bent de Christus. En toen zegt Jezus ook, dat heeft mijn vader je gegeven. Mijn vader heeft je dat geopenbaard. Dus wij kunnen als mensen, kunnen wij niet geïnspireerd zijn. We kunnen dingen gewoon bedenken. Maar we kunnen ook geïnspireerd zijn door andere mensen. We kunnen geïnspireerd zijn door de Heilige Geest, hopelijk. We kunnen geïnspireerd zijn door demonen. Of rechtstreeks, of gewoon door ons denken. Als wij nog verkeerd denken, ja, dan staan we gewoon onder inspiratie van deze wereld. Als ik geleerd heb dat ik mijn vijanden afmaak, wat deze wereld doet, dan heb ik geen rechtstreekse influistering van een demon nodig. Ik geloof gewoon nog wat de wereld zegt. Oké? Nou, als je dan weet dat woorden kracht hebben, dan betekent dat dus dat het mij enorme verantwoordelijkheid geeft in wat ik zeg. En hoe ik het zeg. Het mooie is ook dat de Heer Jezus zegt dat hij de dingen zegt die hij moet zeggen van zijn vader, maar ook hoe hij het zegt. Ja, dus hoe je dingen uitspreekt. Hij was volledig afhankelijk van hoe de Heilige Geest hem inspireerde. Hij was God en hij had God de Heilige Geest. Daar snappen wij allemaal niks van, hoe die drie eenheid samenwerkt. Maar ik zou heel graag in een aantal passages die ik lees in de Bijbel ook eens zijn intonatie willen horen. Hoe sprak hij nou? En ik heb vroeger wel meegemaakt dat er in toespraken, nou ja, zijn woorden hard gemaakt werden. Dus dat de woorden die eigen misschien corrigerend zijn, heel hard uitgesproken werden. En dat geeft een beeld van wie hij is, dat geeft een beeld van hoe hij naar je kijkt. En dat heeft allemaal invloed op je, hoe je denkt, je moet door. Nou, waarom hebben woorden nou kracht? Ik heb al gezegd, ze hebben invloed op de geest, ziel en lichaam. Ze hebben invloed op omstandigheden. Nou, ik heb daarachter een banaan gezet. Uiteindelijk, de kracht van woorden snappen wij niet, is mijn stelling. Waarom dat zo is? Er zijn vele vormen van kracht, noem de zwaartekracht. En de natuurkundigen die kunnen prima de zwaartekracht beschrijven. Ik heb ooit natuurkunde gestudeerd, snapte niks van, snap niet dat ik het gedaan heb. Maar ik weet dat het kan. Je kunt het beschrijven. Je kunt de wetten van de zwaartekracht kun je beschrijven. En er zitten allemaal nieuwe inzichten en zo. Hè? Maar uiteindelijk als je doorvraagt van waarom is het zoals het is, kom je uit bij de schepper. God heeft bepaald dat de wetten van de zwaartekracht daar zijn. Er zijn mensen die proberen de kracht van woorden ook met fysica te omschrijven. En dan kom je volgens mij redelijk snel in de New Age beweging. Met de kwantumfysica. En ik heb zoiets van, doe dat niet. Het is een gegeven. Het is een gegeven dat woorden kracht hebben. Wie heeft dat bepaald? God. Dat is net zoals hij bepaald heeft. De zwaartekracht is daar. Of de wetten van de warmteleer zijn daar. De natuurwetten. Zo zijn er ook geestelijke wetten. Alles wat ik zeg over de kracht van woorden heeft te maken met geestelijke wetten of geestelijke wetmatigheden. En daarom klinken ze misschien bij ons soms wat vreemd, want wij zijn heel erg gewend om onze liniaal te pakken of ons meetinstrument en precies te meten wat er gebeurt. Daar schrijven we een theorie over op en zeggen we, nou, dat is logisch en dat kunnen we dan ook reproduceren. En dit is veel ingewikkelder. We kunnen contouren zien van de geestelijke wetmatigheden in de Bijbel, maar die mogen we niet negeren. Ik noem een voorbeeld. De geestelijke wet dat als jij het vertikt om te vergeven, dat je dan zelf in een emotionele ellende terechtkomt. Dat is een geestelijke wet. Ik zeg, is niet eerlijk? Nee, het is geestelijke wet. Dan kan ik zeggen, de zwaartekracht is niet eerlijk. Ja. Als ik naar beneden, ja, als ik hier spring dan. En God kan alles opzij zetten, hè? Dat kan die. De Heer Jezus liep over het water, dus die besloot op dat moment even dat er natuurwet niet meer gold. Hij kwam door de muur. Nou, dat was ook een natuurwet die even aan de kant geschoven werd. Hij kan ook geestelijke wetten even aan de kant zetten. Door een wonder te doen van bevrijding of van innerlijk herstel. Of wat dacht je van onze reiniging door het bloed van de Heer Jezus? Pff, wat daar gebeurt. En dat kan, maar in de regel hebben wij te maken met de geestelijke wetten. Dus ik neem even de kracht van woorden als gegeven. En we moeten volgens mij ook even accepteren dat wij niet goed kunnen snappen met onze westers rationele denkwijzen. Wat dan precies die kracht van woorden is, weten we niet. Het is er gewoon. Net zo goed als ik hier die afstandsbediening loslaat, dat mag niet. Maar als ik het doe, valt die. En het gros van ons zal dan ook die wetten van de zwaartekracht niet kunnen beschrijven. Dus is niet erg. Ah ja, een term. Zegenen en vervloeken. Ik wil echt even handen zien. Wie van jullie heeft er wel eens gezegend? Wie van jullie heeft er wel eens vervloekt? Gevloekt of... Ja, vloeken of vervloeken? Vloeken. Nee, nou dan ga ik het nog scherper stellen. Mieke, dankjewel. Wie van jullie heeft er wel eens vervloekt? Ah, leuk hè? Dan ga ik een definitie geven van zegenen en vloeken. En dan is mijn stelling, jullie allemaal hebben gezegend en jullie allemaal hebben vervloekt. 100% scoren, tenzij je hier zit en niet kunt praten. Wie van jullie kan er niet praten? Iedereen kan praten, want het betekenis is namelijk gewoon, zegenen is goede woorden spreken en vloeken of vervloeken is slechte woorden spreken. Dus alles wat kan spreken, kan zegenen en kan vervloeken. Ik weet niet of er veel geestelijke kracht zit in een beo of een grijze roodstaartpapegaai. Dat weet ik niet, die kunnen ook praten. Maar laten we het even houden bij onze verantwoordelijkheid. Alles wat kan spreken, kan zegenen en vervloeken. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Jij kunt spreken, jij kunt zegenen, jij kunt vervloeken. Zie daar je verantwoordelijkheid. Heb je? Dus neem het even mee. En in deze tijd, ik maak me oprecht zorgen als ik af en toe hoor wat er zomaar gezegd wordt over mensen, wat er zomaar uitgeknald wordt op Facebook, wat er zomaar geroepen wordt via Twitter, als de Heer Jezus zegt dat wij van elk argeloos gesproken woord maar verantwoording af moeten leggen. Wat wij zeggen, wat wij doen, heeft invloed. Ik noem roddel. Ruben die zegt iets. Ruben zegt iets. Ik kom ergens mensen tegen en die zeggen van, nou, die Ruben, dat is een goede peer. Dat is een goede peer. En wat ik zeg, is ja. Maar dat is niet altijd. En verder zeg ik niks. En ik loop aan en ik heb gezaaid 16.000 zaadjes. Ik heb gezaaid in de gedachte van iemand dat iets toch niet helemaal oké is. Wat dacht je van deze? Ja, waar rook is, is vuur. Heb je? De Satan in Genesis tegen Eva. God heeft zeker wel gezegd dat je van geen ene boom mag eten. Nee? Oh. Een zaadje. En het heeft invloed op het denken. Het heeft invloed op de omstandigheden. Het heeft invloed op wat er gebeurt. En wij kunnen dus met onze woorden allemaal zegenen en vervloeken. Nou is het belangrijk om even een sprongetje te maken. Ik heb het net al gezegd. Als je kijkt naar de kracht van woorden, dan ga ik niet helemaal uitwerken. Maar hoe meer gezag iemand heeft, hoe meer effect de woorden hebben. Ik noem een voorbeeld. Ouders die spreken over hun kinderen, hebben gezag. En je kunt je voorstellen dat zeker in de beginjaren, later niet meer, hè, dan zeggen die kinderen, oh, goed. Maar zeker in de beginjaren hebben de woorden van ouders ontzettend veel invloed op kinderen. Want ouders hebben gezag over hun kinderen. Ik noemde de rechter al, die iets, een uitspraak heeft, doet dat met gezag. Dat heeft invloed. En dat is praktisch, maar geestelijk werkt het ook zo, dat als iemand gezag heeft of gezag gegeven wordt, dat de woorden extra krachtig worden. Dat nemen we ook even aan als gegeven. Als je daar meer over wil weten, moet je me aanspreken. Maar ik kan het nu niet verder uitwerken. Nou, dan gaan we even naar Gods woorden. En even een stelling, hè. Gods woorden zijn eeuwig en onbegrensd in kracht en gezag. Het is zo gaaf om te bedenken dat het heelal nog steeds uitdijt. Dat vind ik fantastisch. In het begin schiep God de hemel en de aarde. God zei, en nog steeds op dit moment lijkt het, zo interpreteer ik dat, misschien klopt het helemaal niet hoor, maar zo lijkt het alsof die woorden nog steeds hun kracht hebben. Nog steeds hun scheppingskracht hebben. God heeft het één keer gezegd en die woorden zijn daar en dat beweegt. En hij is eigenlijk nog steeds aan het scheppen. En zijn woorden zijn onbegrensd, zijn woorden zijn eeuwig ook. Het woord van God houdt eeuwig stand. Dat gaat over wat hierin staat, dat is altijd een eeuwig waar. En als God zelf dingen spreekt, dat die woorden zijn waar. binnen de omstandigheden waarop hij het bepaalt. Dus als God iets zegt, zelf God zegt iets over Rogier, zegt iets over jou, dan is Gods woord op dat moment over Rogier geldig en niet over Hesley. Maar als God iets spreekt, zijn woorden zijn eeuwig. Dat is heel gaaf. Moet je eens nadenken over de belofte van God. Ze zijn eeuwig. God heeft er één keer gesproken. Zijn eeuwige belofte. En dan heeft hij gezegd, en dat vind ik een fantastisch beeld, Jesaja 55. Zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt. En maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen zaad geeft aan de zaaier, brood aan de eter. Zo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat, zal niet vruchteloos tot mij terugkeren. Het zal doen wat mij behaagt, zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. God spreekt een woord, dat wordt uitgezonden. Dus het gaat op weg. Klinkt al raar, hè? Snappen wij niet, hè? Woorden die op weg gaan. En dan zegt God, zoals een natuurlijk proces is, dat er regen valt, zal mijn woord, nou ja, weet je wel, zoals er zaadjes op gaan komen, zal mijn woord doen waartoe ik het zend. Nou, ik denk niet dat wij God tegen kunnen spreken. We kunnen zeggen, ja, vader, uw woord is niet waar, want ik ben het er niet mee eens. Nou, daarvan denk ik wel eens in deze tijd, van ja, weet je, het woord van God zegt A, en dan zeggen wij, ja, dat zie ik anders. Ik voel er anders. Ik heb afgelopen weken de eerste 5 boeken van de Bijbel gelezen. En ik moet je heel eerlijk zeggen, dat als je weer eens even geschokt wordt door de grootheid en de heiligheid van God. En dat je denkt van nou weet je, als God waarschuwingen geeft aan de mensen. Ben ik wel heel moedig als ik hem tegenspreek. En dan mag ik wel heel blij zijn dat de Heer Jezus mij gered heeft, hè, en heeft gezegd van ik vervul al die eisen. Dat doe ik. Kun jij niet. Maar het geeft een stukje ontzag voor God. En ik kan God wel tegenspreken, maar dat is onzin. Want hij zegt, mijn woord is eeuwig. Het doet toch wat ik... Je kunt op je kop gaan staan, maar het doet wat ik zeg. En het komt niet ledig tot mij terug. En nou zijn er 2 beelden in de Bijbel. En die eerste heb ik een beetje gezegd. Dat is een beetje lijkt een beetje een mystiek beeld. En zo zou ik het ook niet omschrijven als het niet in de Bijbel stond. Maar dat ga ik voorlezen. Zacharië 5 vers 1 tot 4. Moet je horen. Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag, zie een vliegende boekrol. Goed. Een vliegende boekrol. Logisch, ja. Hij zei tegen mij, wat ziet u? En ik zei, ik zie een vliegende boekrol. Het is nog even te bevestigen dat het ook echt een vliegende boekrol was. Zijn lengte is 20 el, zijn breedte 10 el. Toen zei hij tegen mij, dit is de vloek, dit zegt God. Dit is de vloek die zal uitgaan over heel het land. Wacht even, er is dus een vliegende boekrol. Snappen wij niet, hè? In ons westers beeld snappen wij het niet, hè? Ik zou het ook niet zo brengen als het er niet stond. Maar God zegt, er hangt als het ware een boekrol in de lucht. Die gaat over het hele land. Er gaat een soort droom, zeg maar. En die boekrol die hangt dus in de lucht. En dan zegt God, dit is de vloek die zal uitgaan over het land. Volgens deze vloek zal namelijk ieder die steelt van hier weggevaagd worden. Dat is niet zo vrolijk, hè, dit. Volgens deze vloek zal ieder die een valse eed aflegt van hier weggevaagd worden. Ik heb deze vloek doen uitgaan, spreekt de Heer. Mijn woord gaat uit, hè. Spreekt de Heer van de legermachten. Hij zal naar het huis van de dief gaan. En naar het huis van hem die in mijn naam een valse eed aflegt. Hij zal midden in zijn huis overnachten en het vernietigen met zijn hout en zijn stenen. Dit is heel eng. Dat vind ik een eng beeld. Dit is wat God beschrijft. Hij zegt, er hangt een vloek in de lucht. Hangt een boekrol in de lucht. En stel je voor dat Hesley gestolen heeft. Daar gaan we even uit, hè. Dan komt de boekrol. In zijn huis. Daar moet ik zijn. Bam. Dat is wat hier staat. Dat is heel eng. Ik ben zo dankbaar dat Heer Jezus elke vloek gedragen heeft. Dus daar waar God in het Oude Testament aangeeft dat als wij niet luisteren, als we dingen niet naar zijn wil doen, dat zijn volk getroffen werd door de vloek. Het is geen vrolijk hoofdstuk, Deuteronomium 27, 28. Ben ik zo dankbaar dat in die 3 uur van diepe duisternis de Heer Jezus die vloek gedragen heeft. Maar dit is wel hoe het werkt. Nou, dat is beeld 1, hè? De vliegende boekrol. Maar de Heer Jezus geeft een ander beeld. Oh ja, het staat er dan, zoals een mus wegvlucht, zoals een zwaluw wegvliegt, zo komt de vervloeking zonder reden niet aan. By the way, Hesley heeft niet gestolen. Daar komt de vloek. Komt niet aan, hij heeft niet gestolen. Dat is hoe het werkt. Er zit een soort voorwaardelijk woord waarin God zegt als, dan. En dat kan met zegen ook, zullen we straks zien. Als, dan. Dus een vloek, ongegronde vloek, komt niet aan. Het tweede beeld is het woord van zaad dat gezaaid wordt. En het aardige is dat in het, tot nu toe heb ik het gehad over het woord van God wat onvermijdelijk is. Is er ook een aspect in het woord van God waar wij als mensen invloed hebben op wat het woord doet. En dat is de gelijkenis van de zaaier. Wie kent de gelijkenis van de zaaier? De meeste, ik ga hem kort omschrijven. De Heer Jezus zegt, er wordt zaad gezaaid. Een deel valt langs de weg. En wat gebeurt daar? De vogels eten het op. Dus dat zaad kan niet opkomen. Een deel valt in steenachtige grond. Het komt meteen op, maar die worteltjes kunnen niet diep. Dus de zon komt op en het sterft af. Het derde is doorns. Het woord komt op, maar het wordt verstikt door de doorns. En de vierde groep was goede grond. De Heer Jezus legt deze gelijkenis zelf uit. Dat is redelijk zeldzaam. Hij legt niet elke gelijkenis uit, maar deze wel. En hij zegt, het zaad wat gezaaid wordt, is het woord van God. Het deel wat langs de weg valt, is dat deel wat niet eens op kan komen, want de duivel komt, de vogels, die roven het zaad weg. Kom niet eens binnen. Nou, gaan we jou even vertalen naar de manier waarop jij de Bijbel leest. Wie van jullie heeft wel eens, als je net zit, dat je denkt, ik wil koffie. Of je zegt van nou, snel even. En het idee is, natuurlijk, deze gelijkenis geeft aan dat er categorieën mensen zijn. Hè? Maar de gelijkenis geeft ook aan dat wij verantwoordelijkheid hebben om onze grond te bewerken. Als er stenen zijn in ons leven, als wij ons verharden voor het woord van God, doordat we zeggen van nee, ik luister niet, ik verhard mijn hart, dan kan dat woord niet opgroeien en het zal afsterven. Als wij zeggen, de Heer Jezus zegt de doorns, dat heeft te maken met de zorgen van deze wereld. Het kan ook zijn dat wij door zorgen van deze wereld het woord van God helemaal niet meer zien. En dat is wat de kracht van woorden doet. Ik zal je een voorbeeld noemen, 2008, het is crisis. Weet u het nog of niet? Het is crisis. Oh, het is crisis. En voordat ik het weet, denk ik van, oh, dus voor mij is er ook crisis. Nou heb ik een keer met Google gekeken of dat het woord crisis, Gods crisis in de Bijbel staat, maar God heeft geen crisis. Dus wat laat ik dat woord roven door de omstandigheden of niet? En tegelijkertijd geeft het ons de verantwoordelijkheid om te zeggen van, als ik wil dat het woord van God vrucht draagt, zal ik het in goede aarde moeten laten vallen. Daar kun jij aan werken. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, nog zit in de kring van de spotters, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft en diens wet overdenkt bij dag en bij nacht. Het leuke is dat als je kijkt naar wat het werkelijk betekent, staat dat de Joden die prevelen het woord. Hè? Als ze het overdenken, spreken ze het uit. En dan zegt God, woorden hebben kracht, er gaat iets gebeuren. Er gaat iets gebeuren. En wij kunnen dus werken aan de vruchtbare grond van het woord van God. Kun je keuzes in maken. Kun je zelf doen. Er zijn woorden van God, onvermijdelijk, gebeurt gewoon. Er zijn woorden van God waar je kunt werken aan wat het doet in jouw leven. Nou, nu wordt het enger. Want dan gaan we kijken naar woorden van mensen. Stelling, ze hebben ook kracht, dat is weer de banaan. En soms hebben woorden van mensen meer of minder gezag. Ja, het woord van de minister heeft meer gezag dan het gezag dat ik heb. Ja? En het woord van, vul het maar in, ik hoef het niet uit te leggen. Hè? De een heeft meer gezag dan de ander, zo is het. Hè? Maar soms, dat is ook belangrijk, kun je gezag toekennen aan woorden. Ken je dat of niet? Stel je voor dat ik neem Egbert ontzettend serieus. Ik neem Egbert ontzettend serieus. Dus ik ga naar Egbert en ik vraag hem raad of advies. En Egbert spreekt een woord. Dan kan ik kiezen in hoeverre ik gezag toeken aan dat woord. Hij heeft geen formeel gezag. In vriendschappen, er is geen formeel gezag. Ik kan wel gezag toekennen en besluiten of ik dat woord binnenlaat en daar iets mee ga doen. Dus de woorden van Egbert hebben kracht. En ik kan een beetje besluiten in hoeverre ik zijn woorden kracht laat hebben of laat werken over mijn leven. Het zou anders zijn als Egbert mijn baas was, ik zou voor hem werken, dan hebben zijn woorden nog meer kracht. Want dan zegt hij: Hans, je krijgt opslag, dank je. Ga maar even uit dat hij zegent. Ja? Nou, dus er wordt soms gezag aan toegekend. Nou, dan hebben we doeltreffende woorden van mensen. Nu wordt het echt eng. Maar je moet dus dat Oude Testament pakken. En ik daag je aan, Ik daag je uit om eens te gaan kijken hoe vaak er eigenlijk volslagen, volkomen logisch staat dat bijvoorbeeld een vader zijn kinderen zegent. En ook vervloekt. Noach bijvoorbeeld spreekt een vloek uit over zijn zoon Gam, omdat zijn zoon Gam hem uitlacht, hè, terwijl hij naakt ligt en dronken is. Als je nou gaat kijken in de Bijbel, dan zie je dat die vloek die uitgesproken is over Gam en het nageslacht wel allemaal uitgekomen is. Dus die woorden hebben kracht. Wat dacht je van de bevochten zegen van Isaac over Jacob? Jacob doet er alles voor om die woorden van zijn vader te ontvangen. Dat is gek, hè? In ons westerse hoofd, in mijn westerse hoofd, dan denk ik van, joh, maak je toch niet zo druk, Jacob. Als jij toch die zegen wil, dan zeg je toch gewoon tegen Isaac van, nou, zeg ook even iets leuks over mij, zegen mij ook. Maar zo werkt het niet. Jacob snapt dat, in zijn wereldbeeld, die snapt het moment dat mijn vader dingen over mij uit gaat spreken, met gezag, die zelfs gaan over mijn nageslacht, die hebben kracht. En hij doet er alles aan om die zegen te jatten van zijn broer. En je moet eens lezen in dat hoofdstuk, Genesis 27, dat op het moment dat Jacob die zegen heeft uitgesproken over, Isaac die zegen heeft uitgesproken over Jacob, dan komt Esau met zijn behaarde armen. En Isaac schrikt zich helemaal wezenloos. Want hij zegt: ik heb al gezegend. Hij zegt: ik heb hem gezegend en gezegend zal hij zijn. En hij snapte ook dat hij niet zomaar kon zeggen van, nou, ik vier hier er nog een zegen bij. Hij snapte dat die uitgesproken zegen kracht had en daadwerkelijk de bestemming zou bepalen of mee zou besturen van die twee jongens. Dus dat is er eentje. Nou, het argeloze woord van Jacob over een dief die Rachel bleek te zijn. Deze is een beetje twijfelachtig, maar wel griezelig. Op het moment dat Jacob vlucht voor zijn schoonvader, heeft iemand een afgodsbeeldje gejat. En dat bleek zijn vrouw te zijn, die Rachel heette. En Jacob die flapt eruit, degene die dat beeldje heet, zal sterven. Dat beeldje wordt niet gevonden, maar drie hoofdstukken later sterft Rachel bij de geboorte van Benjamin. Is er een verband? Ik weet het niet 100% zeker. Dus ik ga het niet stellen dat dat aan de orde was. Maar het valt wel op. Een andere, de uitgekomen vloek van Jozua over de herbouwers van Jericho. Die heb ik wel opgeschreven, die ga ik even voorlezen. Jozua 6 vers 26. In die tijd liet Jozua het volk zweren. Let op, hè. Jericho was gevallen. En hij zegt tegen het volk: jullie allemaal, jullie spreken uit. Jullie zweren het volgende. Vervloekt is de man voor het aangezicht van de Heer die opstaat om deze stad Jericho te herbouwen. Laat hij haar fundering leggen op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten oprichten op zijn jongste zoon. En hij zei: jullie spreken allemaal een vloek uit over je nageslacht. En die woorden hingen in de lucht. En in de tijd van Agab en Elia is er iemand die Jericho herbouwt. En dan staat er in 1 Koningen 16 vers 34: in zijn dagen bouwde Hiel uit Bethel Jericho weer op. Op zijn eerstgeboren zoon Abiram legde hij de fundamenten ervan. En op zijn jongste zoon Segub richtte hij de poort ervan op. overeenkomstig het woord van de Heer dat hij gesproken had door de dienst van Jozua, de zoon van Nun. Zie daar de kracht van woorden. Over de generaties. Er staat bij, overeenkomstig wat de Heer gezegd heeft. Het is niet vrolijk, hè? Het idee dat God dit soort dingen uitspreken. Dan moeten we even laten kraken in ons brein hoe dat zich verhoudt met de goedheid van God. En gelukkig, de Heer Jezus heeft al die dingen gedragen. En ik moet een heel betoog houden waarom het in die tijd zo verliep met die steden. Dat ga ik nu niet doen. Maar we zien wel dat op het moment dat je dingen uitspreekt over de generaties, en er komt op een of andere manier geestelijke kracht bij, en in dit geval was het door God zelf bekrachtigd, dan komt het gewoon uit. Het gebeurt gewoon. En wie spraken het uit? Het volk zelf. Het volk sprak over zijn nageslacht. Mijn stelling is, ik geloof dat als jij dingen roept over je nageslacht, dat het kracht heeft. En wij zien het soms in de pastorale kamer. Dat in het voorgeslacht er dingen geroepen zijn over de mensen zelf. En moeten die dingen echt bij God brengen. En vragen of God die woorden ongeldig verklaart. Want wie heeft het hoogste gezag? De Heer Jezus, gegeven alle gezag in hemel en op aarde. Maar de dingen die wij uitspreken hebben kracht. Oh ja, Lucas 10 vers 5 lees ik ook voor, want dat is positief. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, heel grappig. Welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst vrede zij dit huis. Vrede zij dit huis. En als daar een zoon van de vrede is, zal die vrede op hem rusten. En zo niet, dan komt hij naar je terug. Dus hetzelfde beeld. Wat hangt er boven mijn hoofd? Okay, wat hangt er boven mijn hoofd? En je ziet dat de Heer Jezus dezelfde beelden gebruikt ook voor de zegen. Nou, wat doen wij nou met onze mond? Er staat in Jacobus, de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze besmet het hele lichaam, zet onze levensloop vanaf het begin in vlam. En ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Vers 10, uit dezelfde mond komt zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Nu zijn we terug bij de keuzes die je kunt maken. Jacobus die zegt heel duidelijk van, hey, luister, er klopt iets niet. Want uit onze monden komt zegen en vervloeking. Je spreekt goed en je spreekt kwaad. En hij zegt, dat moet niet. Je moet zegenen. Je moet goed spreken. Nou, gaan we gewoon praktisch maken. Wie van jullie geeft er wel eens meer dan 2 keer per dag een compliment, handen, aan andere mensen? Ja. Wie van jullie is eerder geneigd, ja, durf je toch niet, mensen af te kraken van nature? Afkraken, negatief zijn, op negatieve dingen sturen. En het zit hem in zulke simpele dingen. Er is hier iemand die voor het eerst dient, dat kan, gewoon hier, iemand in het muziekteam. Stel je voor, iemand in het muziekteam doet voor het eerst mee. En jij zit in de zaal en je denkt, hoe, zo vals als een kraai. Kracht van woorden. Dat zeggen we niet, hè? Je gaat niet naar iemand toe en je zegt, hé, je zong, zo vals als een kraai. Complete ontreddering. Als jouw woorden geïnspireerd zijn op dat moment, heb je kans dat iemand naar huis gaat en die kun je bij elkaar dweilen. Somberheid, neerslachtigheid, geestelijke principes, verkeerd geestelijk klimaat. Wellicht gaat de geestelijke wereld ermee spelen en wellicht tik je iemand met die woorden zelfs uit zijn bestemming. Want als God heeft gezegd, ik heb voor jou de bestemming om mij te aanbidden vanaf een podium, ben jij daarin aan het klooien. Je kunt ook zeggen van, hé, wacht even, ik heb de opdracht om te zegenen. Je gaat naar die persoon toe en zegt, hé, wat gaaf dat je er stond. Echt, ik heb genoten dat je stond. Je hoeft niet te zeggen van, oh, geweldig, heel mooi. Hoeft ook niet. Maar ik heb genoten dat je er stond. Wat gaaf dat je het doet. En zo zegen je mensen, zo leg je het positieve in mensen, zo cultiveer je, zo zaai je met je 16.000 woordjes. Zoom, positiviteit. En ik geloof dat het koninkrijk van God zo hoort te werken. Dat wil niet zeggen dat we elkaar niet aan moeten spreken als er iets niet oké is. Als iemand in zonde leeft, zonde is zonde, mag je iemand aanspreken. Maar als je tegen iemand zegt, jij bent ook echt zo slecht, hè? Jij bent slecht. Bewaar je hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitingen of de oorsprongen van het leven. Jacobus zegt, hè? Het zet de levensloop vanaf het begin in vlam. Welk woord zaai jij in het hart van een ander? Maar er is nog een stukje. Dat is welk woord laat jij toe? Welk woord laat jij toe? De gelijkenis van de zaaier, maar dan toegepast op woorden van mensen. Wie van jullie heeft er wel eens iets negatiefs gehoord en daar heb je heerlijk een week over nagedacht? Weet je wat er dan gebeurt? Dan geef je de zaadjes water. Je loopt met je gietertje, loop je rondom het plantje wat opgroeit. En we maken het echt mee. Ik heb dan het voorbeeld van de pinda. Gebruik dan vaak hierboven het voorbeeld van de pinda. Want er komen de mensen die hebben gehoord ooit dat ze niks waard zijn. En er worden de meest vreselijke dingen gezegd over kinderen. Ik heb eens een jongen gehad die had gehoord van zijn moeder: jij bent de rotte vrucht die mijn schoot gebaard heeft. Ik heb zijn vrouw gehad die kwam op de cleansing stream retraite en die had gehoord: je bent het zwarte schaap. Ik ben het zwarte schaap van de familie. Wat er gebeurde is, zij is gaan leven in dat beeld. Dus haar zelfbeeld, zij heeft dat zaadje water gegeven. Ze is erover na gaan denken en dat zaadje is gaan groeien. En dat, in haar hart, en dat heeft daadwerkelijk haar leven richting gegeven. En het was een opening voor minderwaardigheid, het was een opening voor afwijzing. Jij bent het zwarte schaap. Toen kreeg ze een vriendje. En op een bepaald moment trof ze dat vriendje aan in de auto met een andere jongen. En zij werd zo boos dat ze haar scooter pakte en vol gas op die auto inreed. En dat was haar eerste zelfmoordpoging. En er zouden nog 3 of 4 volgen. En het was terug te herleiden naar: jij bent het zwarte schaap. En de weg terug was de Bijbelse weg. De weg terug was dat ze haar ouders moest vergeven die het gezegd hadden. Ze moest haar zussen vergeven die het bevestigd hadden. Ze moest die jongen vergeven die vreemd gegaan was in de auto. Ik denk dat ze zichzelf ook heeft moeten vergeven, dat weet ik al niet meer. En op een gegeven moment konden we toen dat geestelijke wat er over haar gekomen was, die woorden verbreken in de naam van Jezus. En zeggen: op grond van het gezag van Jezus Christus breken we die woorden van jouw leven. En zij ging vrij naar haar stoel, want ze was bezet door machten die haar de dood in wilden jagen. Of machten van afwijzing. En wat laat jij groeien? Wat is er over jou gezegd? Maar ook wat zeg jij over anderen? Ik kan me herinneren dat ik toen ik jong was, mijn zelfbeeld was niet al te groot. Ik heb wel eens verteld dat toen ik 15 was, heb ik mijn leven 16 keer aan de Heer Jezus gegeven. Ik was heel onzeker. En ik had er een handje van om mezelf uit te schelden. Ik weet niet, wie scheldt zichzelf wel eens uit? Dus dan gaat er iets mis en dan ging ik helemaal los op mijn eigen ziel. Helemaal los, soms hardop. Dan schold ik mezelf helemaal plat gewoon. Dan zei ik: wat ben je toch? En dan kwamen dat. En je bent een slechte. En dat. En wat je dan doet, wie heeft de gezag over zijn eigen ziel? Vrije wil, weet je wel. God respecteert dat. Als jij negatief wil proclameren over je eigen leven, dan zul dood en leven zijn in de macht van de tong. Het is bekend, ik heb het laatst gelezen in een psychologieboekje. Daar hebben ze een mooie naam voor. Mensen die altijd tegen zichzelf zeggen: daar kan ik niet tegen. Ken je dat? Daar kan ik niet tegen. Ik kan er niet meer tegen, hoor. Ik kan er echt niet tegen. Staat gewoon in de boekjes. Die krijgen wat ze noemen een lage frustratietolerantie. Dat betekent gewoon dat ze er echt niet tegen kunnen. Dat is gewoon de kracht van woorden die gewoon werkt. En het is een soort van zelfvervloeking die je over jezelf afroept. Is dat hocus pocus? Nee, dat is gewoon een geestelijke wet. Net als dat ik hier die afstandsbediening op de grond kan gooien. Dus wat kies je? Nou, daar heb ik het over gehad. Dat ga ik niet zeggen. Oh ja, dus de vraag nogmaals. Wat doe je nou? Wat zeg jij over je kinderen? Wat zeg jij over je partner? Wat zeg jij over je ouders? Wat zeg jij over jezelf? Wat zeg jij over je broers en zusters? Je echte of je geestelijke broers en zusters? Wat zaai jij? Wat zaai jij over mensen? Welke suggesties leg je neer over motieven? En jij kunt kiezen. Jij kunt kiezen. En wat je niet moet doen met dit verhaal, want ik kom zo'n beetje aan het eind, is in een soort van kramp gaan leven. We leven ook niet de hele dag in de kramp over de zwaartekracht, toch? Ik loop niet de hele dag van: oeh, als ik maar niet val. Oeh, 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 och, oeh. En dat moeten we ook niet doen over de kracht van woorden. Maar we moeten ons wel bewust zijn dat die geestelijke wetmatigheden, dat woorden kracht hebben. En dat wat ik uitspreek over anderen en uitspreek over mezelf, door Gods schepping gewoon effect heeft. Samenvattend. Ik denk dat ik samengevat ben. Ja, kijk, ik kan samenvatten. Zwart scherm. Woorden hebben kracht. Naarmate iets of iemand meer gezag heeft, hebben woorden meer kracht. Maar je kunt woorden ook gezag geven. Ja? Je kunt ook het woord van God bij de wegen gezag geven. Het heeft gezag. Maar jij kunt ook zeggen, ik luister lekker niet naar. Dat kan, hè? Dan zitten we bij de gelijkenis van de zaaier. Steenachtige grond. Dus woorden hebben kracht, woorden hebben gezag. Woorden van God hebben alle kracht. Alle gezag, woorden van mensen minder, maar ook kracht en ook gezag. Dood en leven zijn in de macht van de tong en jij kunt kiezen. En jij kunt kiezen waarvoor jij je tong gebruikt. Ga jij rond op deze wereld, ga jij rond in deze gemeente en kijk je naar mensen en zeg je van wie kan ik vandaag zegenen? Wie kan ik vandaag een compliment geven? Bij wie zie ik dat ze het moeilijk hebben? Wie kan ik? Voor wie kan ik zegenend bidden? Dat is zo krachtig. Bijbelteksten over iemand uitbidden. Zo gaaf. Vader, dank u wel dat u Roelof gemaakt hebt. Dat u hem geroepen hebt. Dat u hem getrokken hebt uit het rijk van de duisternis. En overgezet hebt in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Dank u wel, Vader, dat zijn naam geschreven staat in het boek van het leven. Dank u wel, Vader, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel hem kan scheiden van de liefde van God. Die is in Christus Jezus zijn Heer. Dank u, Vader, dat hij uw oogappel is. Dank u wel, Vader, dat uw hand op hem rust. Dank u wel, Vader, dat er niets is wat hem uit uw hand kan roven. Vader, dank u wel dat u hem maakt hier tot een pilaar in uw huis. In de naam van Jezus. Dit is zegenend bidden. En vraag aan God, wat mag je zeggen? En dat kun je in gebed doen. Maar je kunt het ook gewoon vragen. Vader, is er iemand tegen wie mag ik iets positiefs zeggen? Een complimentje is ook zegen. Goed gedaan. Ik zie dat je hard gewerkt hebt. Ik zie dat je je best gedaan hebt. Joh, God houdt van je. Blijf staan. Joh, ik moedig je aan om dit af te leggen in je leven. Want God heeft een beter plan. Dat is zegenen. En ik wil het volgende doen, rond ik af. Ik wil je het volgende vragen. Want ik vind het jammer om hier niks mee te doen. Maar vraag eens aan God of er woorden zijn in jouw leven die je zelf hebt uitgesproken, of waarvan je weet dat anderen ze uitgesproken hebben, die jouw leven richting aan het geven zijn, maar die niet in overeenstemming zijn met Gods plan. Waarvan jij denkt, ja, daar heb ik last van. Ik heb last van die woorden. Ik heb gehoord altijd dat ik slecht ben. Ik heb altijd gehoord dat het met mij nooit wat wordt. Ik heb altijd gehoord dat als je geboren bent voor een dubbeltje, dat het nooit een kwartje wordt. Ik heb gehoord dat het nooit helemaal goed was. Ik heb altijd, als je dat weet, dan wil ik je, nou ja, ik ga eerst vragen van vraag het eens aan God. Dus sluit je ogen en vraag aan God. Vader, is er iets waar ik mee loop? Nee is ook een antwoord. Als je niet weet, hoef je niet te graven. En Vader, ik bid dat u op dit moment spreekt, Heer. En als er dingen zijn, echt die we kwijt mogen raken, Heer, die onze levensrichting geven, dan bid ik, Heer, dat u echt nadrukkelijk laat zien. Dank u wel voor ontspanning ook. Dank u wel dat u, Vader, niks opdringt of oplegt. Vader, maar als er iets is, dan bid ik dat u spreekt in Jezus' naam. Als je iets door hebt, dan wil ik je het volgende vragen. Als je het zelf gedaan hebt, als je zelf dingen over jezelf gezegd hebt, beleid het aan God als zonde. Want tegen hem inspreken is zonde. Beleid het als zonde. Als een ander het gedaan heeft, wil ik je vragen om die persoon te vergeven. Om gewoon tegen God te zeggen, ik vergeef die persoon. Neem er een moment de tijd voor. Als je niks ontvangen hebt, kun je gewoon luisteren. Hoef je nu niks, hè? Bidden voor de anderen. je dat gedaan hebt, dan wil ik je het volgende vragen. Vraag aan God of hij deze woorden ongeldig verklaart. Je hebt andere woorden voor te zeggen. We verbreken dingen. Vraag aan Vader God of hij de woorden ongeldig verklaart. Dus als je gezegd hebt, ik ben niks waard, vraag dan aan God, Vader God, ik vraag u om de woorden dat ik niks waard ben ongeldig te verklaren. Daarmee gaan ze uit de lucht, zou je kunnen zeggen. Als je dit gedaan hebt, dan geloof ik dat God iets in de hemel gedaan heeft. En dan ga ik het uitspreken op de aarde. Vader, ik prijs uw naam en ik dank u wel voor wat u gehoord hebt, Heer. Wat u beleden is en gezegd hebt. Heer, en in de naam van Jezus bevestig ik op dit moment wat u gedaan hebt. Vader, ik breek elke vloek, Heer, die uitgesproken is door mensen met gezag. Vader, alles wat zeer doet, alles wat is gaan groeien, ik verbreek dat in de naam van Jezus Christus. En ik bid u, Heer Jezus, dat u komt met uw liefde, Heer, en genezing geeft, Heer, op elke plek in de ziel. Heer, waar die plantjes zijn gaan groeien. Heer, waar die zaadjes opgekomen zijn. En ik dank u wel, Heer Jezus, voor uw bloed. Ik dank u wel, Heer Jezus, dat in het kruis, Heer, alles inbegrepen is. Heer Jezus, toen u zei, het is volbracht, toen heeft u elke vloek gedragen. Heer, alsof u getroffen werd door de vloek, maar ook alsof u schuldig was aan het spreken van vloek. En ik dank u wel voor wie u bent. In de naam van Jezus.